En vanavond gaan wij naar psalm 143. En psalm van David, psalm 143. O Heere, hoor mijn gebed, neig de oren tot mijn smekingen. Verhoor mij naar uw waarheid, naar uw gerechtigheid. En ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Een gebed om verlossing. Dat staat er ook boven. En dat is het ook. En ik weet niet of u meegeteld hebt, maar het is lang niet de eerste psalm van deze aard. Het is een van de laatste, uiteraard. Een gebed om verlossing uit die omstandigheden van een vijandige wereld, waarin de psalmist zich bedreigd weet tot de dood toe. En zich ook in deze psalm feitelijk beschouwd als dood. En bidt om verlossing uit de dood. En uiteindelijk, dat weet u langzamerhand, mag ik aannemen, zijn dat de woorden van de Heer Jezus, die nog veel letterlijker van toepassing zijn dan woorden namen die spreken over de dood en daarna daadwerkelijk en ook letterlijk de opstanding van de Heer Jezus uit de dood met alle consequenties van dien. En met die consequenties zijn we vorige keer ook geëindigd vanwege het laatste vers van Psalm 142. Voer mijn ziel uit de gevangenis om uw naam te loven. De rechtvaardigen zullen mij omringen wanneer gij wel bij mij zult gedaan hebben en mij dus uit de gevangenis zult hebben verlost, enzovoorts. En die komt overeen, want dat heb ik de vorige keer verteld, komt overeen met ik zal leven en de werken des Heren vertellen uit Psalm 118, maar meer herkenbaar, Psalm 22 of Psalm 40. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente, enzovoorts. In het midden der gemeente zal ik u lof zingen, in het midden van een grote gemeente, enzovoorts. En hier heet het, de rechtvaardigen zullen mij omringen. En ik weet niet of ik het gezegd heb, maar het zijn dingen die geïllustreerd worden in nieuwtestamentische geschiedenis, dat wil zeggen na de opstanding van Christus. Heeft hij niet de lof gods, de eer gods verkondigd in de hele wereld die het weten moest? Eventueel zouden zijn getuigen dat doen, maar hij heeft zichzelf en de grote werken gods bekendgemaakt. Te midden van de zijne, dat wil zeggen in zijn verschijningen, want zo noemen wij dat aan zijn discipelen. Niet in het openbaar, maar dikwijls zelfs een petit comité in een kleine besloten gemeenschap met de deur op slot en dat soort zaken. Dat is één. Het wordt trouwens ook geïllustreerd in dat merkwaardige verschijnsel dat veruit de meeste nieuwtestamentische bijbelboeken tot ons komen in de vorm van brieven. En die zijn per definitie bestemd slechts voor de geadresseerde. En dat is nooit de wereld. Dus zo nakijken, dat is nooit de wereld. Dat gaat altijd over gelovigen. Dat wil zeggen, die brieven zijn geschreven aan de rechtvaardigen. En aan hen wordt het een en ander bekendgemaakt. Met name over het tegenwoordige werk van Christus, logischerwijze. Met betrekking tot de roeping en opbouw van de gemeente. En als daarnaast nog vermeld moet worden hoe het dan verder gaat in verband met de openbaring van het koninkrijk, wel nu, dan hebben we nog het boek dat zo heet. Openbaring. En dat komt niet in de vorm van een brief. En dan is weer de aardigheid dat twee hoofdstukken daaruit is toch weer in de vorm van brieven. Als u tenminste hoofdstuk 1 niet meetelt. Die hangt nog, maar in principe zijn hoofdstuk 2 en 3. Maar dat is dan ook een van mijn argumenten voor het idee dat die brieven een beschrijving geven van onze gemeentelijke bedeling. Dat wil zeggen van de geschiedenis daarvan. Dat is het. En weer in de vorm van brieven, dus weer niet voor de wereld. De wereld is in duisternis, heeft de duisternis gekozen, die moet daar dan ook in blijven. En voor zover het evangelie gepredikt zal worden in de wereld, is dat niet terwille van de wereld, maar is terwille van de opbouw van de gemeente. Want God heeft aan de gemeente gegeven, dat wil zeggen Christus heeft aan de gemeente gegeven, sommigen tot evangelisten. En wij denken dat is voor de wereld, maar dat is niet zo. Dat is ook de tragiek, vind ik, van wat ik dan maar beschouw als christelijke geschiedschrijving, die, weet je, hoe moet je het noemen, die dan altijd maar denkt dat het gaat om de ontwikkeling van een christelijke samenleving en de verbetering van de mens en de verbreiding van het evangelie en daarmee de macht van de kerk, dan wel het koninkrijk Gods op aarde, ongeacht of we het nou hebben over iets Rooms-Katholieks. Nou ja, iets Rooms, want het is niet katholiek trouwens, maar wij zijn katholiek. Maar of het nou Rooms of protestant was, of wat het ook maar meer was, het gaat altijd over hetzelfde, over het werk Gods. En hoe dat in de samenleving, in de cultuur en alles tot uitdrukking zou komen. Want het zuurdeesem, weet je wel, moet de hele wereld doorzuren. Enzovoorts. En het mosterdzaadje moet een grote boom worden. En het is altijd hetzelfde verhaal en ja, zo zit het niet. Hè. Het is anders. Christendom als zodanig zou ontaarden en daarom wordt het mosterdzaadje een grote boom. En daarom verspreidt het zuurdeesem zich in 3 maten fijn meel die daarna dus bedorven zijn. Dus dat is wat zuurdeesem doet. Zuur is bederf. Doe maar. Er valt niks aan uit te leggen. Dat is wat het is. En ja, waarom dat uitgelegd moet worden, is omdat mensen zich hebben wijsgemaakt dat zuurdeesem een beeld is van het evangelie. Ben je mooi klaar met je Sadduceeën en Fariseeën en Herodianen. Met hun zuurdeesem. En toen zei iemand, nou ja, maar het is in die gelijkenis heeft het zuurdeesem een andere betekenis. Ja, nou dat is nou theologie. Die zelf wel bepaalt wat een woord of een tekst betekent. En dat kan heel verschillend zijn, afhankelijk van op welke bladzijde het staat. En ik moet u zeggen dat dat nou eenmaal niet zo is. En als het wel zo zou zijn, dan kan je net zo goed stoppen met je Bijbel te bestuderen. Dat heeft geen enkele zin. Dan ben ik serieus, dat is hard gezegd, maar dat is, zo is dat. Het is altijd hetzelfde, dat is waar het om gaat. En als dat niet duidelijk is, dan heb je iets niet begrepen. Maar het is altijd hetzelfde. Nou goed, de Heer maakt zich niet bekend aan de wereld, dat was ook niet de bedoeling. En voor zover wij de wereld ingaan, is het om de mens op te roepen om daaruit te komen, de wereld terug toe te keren, uit te gaan buiten de lege plaats en de schande, de smaadheid van Christus te dragen buiten de lege plaats. Want God verzamelt zich uit hen, een volk voor zijn naam. Zo is dat. En dat zeg ik omdat dat dan meteen ook onze positie beschrijft als kinderen Gods, verzameld rondom de Heer, die de naam des Heeren, de naam des Gods, looft te midden van een gemeente, dat zijn wij. Zodat je altijd eindigt bij de zogeheten avondmaalstafel, wij zitten aan bij de Heer aan tafel. Dat geldt niet voor de wereld, dat geldt voor ons. En wij vormen dus een aparte gemeenschap, een aparte cultuur, subcultuur, zou de wereld zeggen, denk ik. Wij horen bij de Heer en niet bij die wereld. En dat is precies wat de Heer die avond, de laatste avond, voordat hij gekruist werd, aan zijn discipelen hoofdstukken lang uitlegt. Jullie horen niet bij de wereld, net zo min als ik. Jullie horen bij mij. En dus niet bij de wereld, en de wereld zal u haten, enzovoorts. Nou ja, dat waren de afscheidswoorden ongeveer. Toch? Ik zeg ongeveer, omdat hij stierf en uit de dood opstond en toen nog het een en ander te zeggen had. Maar niettemin waren het afscheidswoorden. Nou, daar gaat het over. En dan alsnog Psalm 143, weer even terug voor die verlossing. Heere, hoor mijn gebed, neig de oren tot mijn smekingen, verhoor mij naar uw waarheid. Er staat er dan drie keer, hè? En dan staat er, verhoor mij naar uw waarheid, naar uw gerechtigheid. Dat wil zeggen, dat zijn twee uitdrukkingen, die lopen parallel. Naar uw waarheid, naar uw gerechtigheid, waarbij gerechtigheid en waarheid dus naast elkaar gezet worden, als synoniemen. En daartegenover staat, en ga niet in het gericht met uw knecht, met mij dus, ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Dat vers 2 is feitelijk een verwijzing naar de wet, de werken der wet enzovoorts. En vers 1 doet een beroep op geloof. Kortom, het is een gebed om verlossing uit vers 1 of in vers 1 en dat gebaseerd op uw waarheid, dat is ongeveer hetzelfde als uw trouw en dat is weer hetzelfde als geloof, overigens, want waarheid is getrouw, hè? Dat weet u, waarheid is waarheid omdat het blijft. Die begrippen horen bij elkaar. En het punt is dat geloof in de waarheid zijnde, dat wat blijft. Het woord van God wordt door God gerekend tot gerechtigheid. Doch degene die niet werkt, maar gelooft, schrijft Paulus, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid, zoals dat ook van toepassing was reeds in Genesis 15 op Abraham. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Wel gelukzalige mens die God de zonde niet toerekent, enzovoorts. Want God rekent ons rechtvaardig op grond van geloof. En dat komt dus allemaal voort dan toch weer uit genade. Want ja, er moet toch aan, op een of andere wijze aan het recht voldaan worden. En dat is de reden waarom de Heer Jezus stierf. Om te voldoen aan het recht Gods. Ik denk dat ik u dat wel vaker heb verteld, want het staat in Romeinen hoofdstuk 3. God heeft Christus voorgesteld tot een verzoening, of hoe je dat maar vertaalt, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Zodat onze rechtvaardigheid die ons toegerekend wordt wel degelijk berust op en voortkomt uit de rechtvaardigheid Gods. Nee, het komt voort uit de genade van Gods, maar het gaat niet aan rechtvaardigheid Gods voorbij. Aan die rechtvaardigheid Gods is voldaan, daar de zonden rechtvaardige vergelding ontvangen hebben en geoordeeld zijn in het vlees. Dat zijn zo de termen die daarvoor gebruikt worden. Maar als dat er niet was en wij gewoon als mens voor God zouden staan, dan komt de situatie zoals beschreven in vers 2. Waar staat nou dat alsjeblieft niet? Ga niet in het gericht. In de rechtszaak dus. Ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Iemand die dood is wel? Ja, want er staat, want wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Op een Romeinenbrief dit, hè? Ja, moet je wel kennen. Er staat trouwens een verwijzing bij naar Romeinen 3. Dat ligt voor de hand. Maar het hele hoofdstuk gaat over de rechtvaardigheid Gods. En dit is de verwijzing naar de uitspraak, er is niemand rechtvaardig, er is niemand die goed doet, er is niemand rechtvaardig, ook niet tot één toe. We komen regelmatig bij die uitspraken terecht, omdat steeds opnieuw die gedachte in de Bijbel naar voren komt, enerzijds, en anderzijds omdat deze woorden, want het zijn meerdere teksten achtereenvolgens, deze woorden in Romeinen 3 een reeks van citaten zijn uit het Oude Testament, uit verschillende teksten uit het Oude Testament die daar bij elkaar gezet zijn. Die van hun kennis geopend graf en de weg des vredes hebben ze niet gekend en wat er maar was, die teksten. Ik denk dat het, staat er niet meer bij in uw Bijbel, daar, aan tekstverwijzingen, waar het vandaan komt allemaal. Zal lang niet volledig zijn. Het is in Romeinen 3, ja. En daar staat een verwijzing bij naar Psalm 14 vers 3 en naar Psalm 53 vers 4. Maar dan weer niet naar Psalm 143 vers 2 waar wij nu zijn. Heb je dat? Dus ja, het is lang niet volledig die verwijzingen. Maar deze woorden uit Romeinen 3 zijn nou eenmaal uit het Oude Testament. Er is niemand rechtvaardig, ook niet tot één toe. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgeweken. Dat is een ander woord voor zonde, hè? Afwijken. Dat is een misser. Dat mist hij. Ja. Tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf. En dat gaat, ja, ik lees het niet verder, maar dat gaat tot en met vers 18. En onder die verzen staat hier en daar een verwijzing, maar het is sumier, want er zijn er veel meer. Komt uit het Oude Testament. Het is de eenvoudige gedachte dat niemand kan God zien en leven. Die is klassiek, fundamenteel Bijbelse. Niemand kan God zien, dat wil zeggen in gemeenschap, want zien is kennen, deel hebben aan. Niemand kan God zien en leven. Dat wil zeggen, dan kom je in het oordeel Gods en dat kost je leven. Dan ben je het kwijt. En daarom staat er, ga niet in het gericht met uw knecht, Psalm 143 vers 2, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Elk mens is namelijk een zondaar. En dat betekent dat als je in het gericht komt, dan wordt hij veroordeeld en sterft hij. Dat is het. Niettemin de psalm eindigt met roei uw vijanden uit. En degene die hier spreekt, zij het David of de zoon van David, de Heer Jezus, kan niet beschouwd worden als een vijand van God. Integendeel. En dus krijg je hiervan doen in die eerste verse van Psalm 143, want ik vind hem een prachtige constructie, krijg je van doen enerzijds met de situatie dat de zondaar voor God niet kan bestaan, en niettemin kan hij een beroep doen op de waarheid Gods en op de gerechtigheid Gods. En dat is omdat daartussenin zit de dood en opstanding van de Heer Jezus zelf. En bovendien, daar is het ook op van toepassing. Alleen ik zeg altijd wat laconiek. Het zijn twee dingen. Ik geloof dat ik het vorige keer ook gezegd heb onderweg nog in Psalm 142. Wat heb ik dit ook aangehaald. En ik denk dat ik iets gezegd heb als, ja, naar de wet, naar het gericht zou de zondaar moeten sterven, maar op grond van zijn geloof zou hij rechtvaardig verklaard moeten worden. En die twee dingen verdragen elkaar niet naar het schijnt, maar ze verdragen elkaar wel, als ze tenminste worden toegepast in de juiste volgorde. En daarvoor citeerde ik, denk ik, vorige keer ook zomaar, dat denk ik zomaar, 1 Petrus 1, vers 10 of 11, wat het maar is, waar melding gemaakt wordt van het lijden dat op Christus komen zal en de heerlijkheid daarna, of daarna volgende, wat er maar staat. Heb je dat? Het onderwerp daar is trouwens niet maar dit, wat onderwerp daar is, wat daartussen zit. Tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. En daartussen zitten wij. Dat wil zeggen, daartussen ligt onze gemeentelijke bedeling. En daar staat daar in 1 Petrus dat de profeten zelf dat aspect van hun profetieën specifiek onderzocht hebben, omdat het dan niet duidelijk was, niet duidelijk is uit hun woorden, maar hen is wel bekendgemaakt wat over ging. Over de zaligheid aan ons geschied. Nou ja, daar hebben we het vanavond ook al over gehad. Dat gaat over die rechtvaardigen. Want alvorens de zoon van David, dan wel de Heer Jezus Christus, zijn koninkrijk in heerlijkheid zal openbaren over heel de wereld aan alle volken en beginnen bij Israël, staat hij slechts in relatie tot die rechtvaardigen, die grote gemeente, te midden waarvan hij zich bevindt, jawel, waarvan hij het hoofd is, en in ander opzicht de eersteling is, en dat is onze bedeling, en daarna pas zal hij in heerlijkheid geopenbaard worden, samen met de gemeente. Daar zijn we onderweg. En daar heeft Petrus het over in 1 Petrus. Over dat merkwaardige verschijnsel dat in het Oude Testament op een of andere wijze bedekt of verborgen gehouden is, wat er gebeurt tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Maar die volgorde, het lijden op Christus en de heerlijkheid daarna, ja, die volgorde staat niet ter discussie. Dat is de enige mogelijkheid. Ik ken niet anders. Dat wil zeggen, eerst een oordeel over de zondaar en daarmee over de zonde en zonden, of hoe het maar heet. Dan is dat geregeld. Degene die deze dingen doet, zal de dood sterven. Dat is dan geregeld. Maar het vervolg erop is opstanding uit de dood. Ik heb u dat vorige keer ook reeds voorgehouden. Het dilemma van als een eeuwige, dat wil zeggen een voortdurende. Ik bedoelde dus niet eeuwig, ik bedoelde voortdurend. Als een voortdurende marteling of wat dat maar is, of een voortdurende straf, het resultaat is van de zonde, van de veroordeling van Gods wegen. Hoe kan het dan dat degene die niet alleen mijn zonde droeg, maar die u ook nog, of was het andersom? Maar goed, die onze zonde droeg dus, dat die na 2 dagen en op de 3e dag alweer opstond uit de dood. Is het dan niet in strijd met de straf, de zonde enzovoort? Dan moet ik u zeggen, nee, want het hele punt is dat de ziel die zondig zal sterven, en dat is het dan. Dat is het einde van het verhaal. Die zal niet meer zijn. Staat hier trouwens ook, hè? Bestond het er niet. Nou ja, oké. We hebben het al eerder gelezen, dus vooruit maar. Dat is dan afgelopen. Die ziel die zondig zal sterven. En dan vragen we, maar hoe dan verder en daarna? Dan moet ik u zeggen, ja, daar verder en daarna is feitelijk niks. In principe niet. Want het idee van een onsterfelijke ziel en zo, dat is volstrekt, maar dan ook volstrekt onbijbels. Het idee ook, zelfs als het de woordkeus verkeerd zou zijn, dan nog is het een onbijbelse concept. Het is een concept wat uit een heidense wereld tot ons komt. Die zeggen, ja, nee, met de dood is niet alles uit, hoor. Dat kun je wel denken, maar het is niet zo. Nou, het is wel zo. Wat is het nou juist? Er komt een eind aan. En het uitzonderlijke is, ja, er zit veel meer aan vast, maar daar heb ik het zaterdag over. Hè? Aanstaande zaterdag. In Apeldoorn. Over, ik geloof in de opstanding des vleeses. Ja. Dus dat laat ik dan maar even rusten. Maar het idee is dat er iets uitzonderlijks gebeurt. Namelijk, de Heer Jezus droeg onze zonde en hij stierf. In overeenstemming met de wet. Daarmee was het verhaal af. En wat de duivel niet bedacht had van tevoren, staat in 1 Korinthe 3? 2. Wat de duivel niet gedacht had van tevoren... 2? Oh ja, links onderaan. Ja, oké. Wat de duivel niet gedacht had van tevoren, dat was dat hij weer opstond uit de dood. En dat, hoewel het graf verzegeld was, zo van dat kan helemaal niet, maar het gebeurde wel. Want iemand rolde de steen weg. Dus één beschrijving. De andere beschrijving is, hij ging de dood in, maar de duivel had er niet op gerekend dat hij aan de andere kant, dat vind ik altijd een leuke formulering, dat hij aan de andere kant weer opstond. Er was licht aan het eind van de tunnel. Het is een klassiek plaatje. Er moet toch ergens een uitgang wezen. En waarom dat zo klassiek is, is omdat het zo fundamenteel is. Zo is dat. Het gaat altijd over de dood en de macht van de zonde en van de dood. Hoe kom ik eruit? Is er niet ergens een uitweg? En het antwoord is, nou, nee, maar ja. Maar je moet een beetje kloppen tegen een stuk werk enzovoorts. En dan blijkt er een deur achter te zitten. Ken u dat ook? Of je haalt een lambrisering weg en er zit een venster achter. Of iets dergelijks. We hebben het niet over de piramide van Gizeh. Die is nog klassieker, denk ik wel eens. Maar hij is heel eenvoudig. De Heer Jezus stierf en was in de dood, maar voor hem deed de deurwachter open. En sindsdien ging hij door die deur naar buiten en is hij de goede herder. Dat is Johannes 10. Zoiets. Daar had de duivel niet op gerekend. Als hij dat geweten had, staat er, dan zou hij en dan zouden de oversten deze wereld hem niet de dood in hebben gejaagd. Want daarmee waren ze hem kwijt. Dat was nou precies de route naar een nieuwe schepping. Heb je dat nog? Ja, het is vermakelijk eigenlijk als je erover nadenkt. En zo wordt het ook eigenlijk verteld in de Bijbel, laconiek. Gij hebt hem gekruist, dramatisch. Maar vervolgens, gewoon met een kommaatje alleen maar. Maar God heeft hem opgewekt. Dat kun je nog wel doen, hem kruisen. Maar God heeft hem opgewekt. Dat was de route. En waarna de Heer zei, ja, de Zoon des Mensen gaat wel heen. Gelijk, hoe staat het er? Gelijk het de bedoeling was of zoiets. Maar het neemt niet weg dat degene die dat regelen daarvoor wel verantwoordelijk zijn. Hè? Dus de juiste formulering schiet me niet te binnen. Maar dat doet er nou niet toe. Het gaat mij om dit beginsel dat de dood is noodzakelijk als weg van bevrijding van de macht van de zonde. Maar verlossing, behoudenis, is pas in de opstanding. Vandaar dat ik altijd ook nogal scherp protesteer. Ik protesteer niet, maar ik geef ook commentaar bij het idee dat de Heer voor onze zonden gestorven is. Want ja, ik vind het te krap. Hij is hier voor ons en daardoor zijn we niet behouden of zoiets. Het is ook geen blijde boodschap. Officieel niet. Hij stierf voor ons. En daarmee zijn wij allen gestorven. En voor zover er een blijde boodschap is, is het, God heeft hem opgewekt. Waarna wij zeggen, wat moeten wij doen? En dan zegt Petrus, nou ja, je bekeren, je laten dopen en dat soort dingen meer. Dat doen we ook nog eind van de maand in mijn dooddienst. Dan hebben we alle reclame weer gehad tussendoor. Maar doe maar. Maar dat is wat het is. Wat moeten wij doen? Geloof in de Heer Jezus Christus, de opgestane, de levende, enzovoorts. En dat is waar het over gaat. Er zijn twee aspecten van het verzoeningswerk. De een is de dood en daarmee de verlossing van het oude feitelijk. Maar dan heb je nog niks. Dan ben je wat kwijt. En feitelijk jezelf, helemaal. En wat daarna noodzakelijk is, is opstanding uit de dood. Eventueel wedergeboorte, want fundamenteel is dat hetzelfde. Nou goed. En dus, hoor mijn gebed, neig de oren tot mijn smekingen, verhoor mij naar uw waarheid, impliciet uw trouw, zoals gezegd. en naar uw gerechtigheid, uw gerechtigheid. En ga niet in het gericht met uw recht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. En dus stierf inderdaad de Heer ook. De Heer Jezus, van wie gezegd wordt, het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Enzovoorts. En kostelijk is in Gods ogen de dood van een zondaar. Ja, zo'n dingen staan in de Bijbel. Echt wel. Want het is de weg na verlossing. Het is niet de verlossing. De echte verlossing is pas de opstanding uit de dood, uiteraard. Nou ja, en dat is in verband met de Heer Jezus gebeurd. Daarmee is een precedent, heet dat, geschapen. Enzovoorts. En daarmee is definitief de dood overwonnen. En dat is hoe het beschreven wordt met name, nou ja, onder andere dan in Hebreeën 2. Hè. Opdat hij doorheen de dood teniet zou doen degene die het geweld des doods had, enzovoorts. En ons daarmee zou verlossen uit de slavernij, van het verderf, enzovoorts. Dat wil zeggen, verhoor mij naar uw waarheid. Niet op grond van mijn verdiensten, vers 2, maar naar uw waarheid, naar uw trouw, naar uw gerechtigheid en wat het allemaal maar was. Want, vers 3, want de vijand vervolgt mijn ziel, dat wil zeggen mijn leven. Dat staat er trouwens ook achter. Want ik leg altijd wel uit dat ziel betekent leven. Dat betekent het Griekse woord zowel als het Hebreeuwse woord, dus er is niks over te melden verder. Het is leven en staat hier ook achter. De vijand vervolgt mijn ziel, kortom, de vijand vertreedt mijn leven. En wat eerst heet ziel, heet daarna leven, implicerend, dat is hetzelfde. Hij vertreedt mijn leven ter aarde, want het idee is dat de mens uit de aarde is, oorspronkelijk. Ook leeft uit de aarde, om zo te zeggen. Hij moet het hebben van wat de aarde oplevert. En daarna keert hij toch tot de aarde weder, want het lukt toch niet om erboven te blijven. Dat is de werking van de dood. Wij hebben het omgedraaid in onze dagen. De aarde is nou afhankelijk van de mens. Wij moeten voor de aarde zorgen. Het is een misverstand, de aarde moet voor ons zorgen. Maar men heeft ons tot God gemaakt. Men heeft de dingen omgekeerd. Zoals op die poster, weet je. Ja, die poster gaat daarover, ja. Nou ja, toch maar. De vijand vervolgt mijn ziel, hij vertreedt mijn leven ter aarde. Hij legt mij in duisternissen. Let op het woord, dat vind ik mooi, duisternissen. Eigenlijk moet je hem goed onthouden als er weer iemand gaat vertellen over de eeuwen enzovoorts. En toekomende eeuwen, en dan gaat uitleggen dat er meerdere toekomende eeuwen zijn. Hoe kom ik dan op? Nou ja, oké. Over eeuwen zus en eeuwen zo, dan kun je die discussie beter stoppen en meteen beginnen over duisternissen. En dan vragen hoeveel duisternissen er zijn. En daarna tot de conclusie komen dat het toch heus maar één is. Hoe dan ook, je kunt geen duisternissen tellen. En dat is met eeuwen ook zo. Het is namelijk niet een rekenkundig meervoud, maar een meervoud van uitgestrektheid heet dat. Kan ook in het Latijn, maar dan kom je maar even in de pauze vragen. Want dan klinkt het wat plechtiger en wetenschappelijk verantwoord. Maar het is een meervoud van uitgestrektheid. Diepe duisternis dus. En de toekomende eeuw heet eeuwen, omdat het erg lang duurt. Vooral het laatste stukje. Ja, ja, heel lang. Dus het heet het eeuwen. Hoeveel wateren zijn er eigenlijk? Gewoon veel, het is gewoon veel water. Maar het is een meervoud van uitgestrektheid. Dat is het. We zijn ons dat niet meer bewust of we... Weet ik veel, of we leren dat niet meer. Maar goed. Maar dat is het. Hij legt mij in Duisternis, diepe duisternis. Uitgestrekte duisternis. Als degenen die overlang dood zijn. Want ja, daar gaat het vers over. De vijand vervolgt mijn leven, wil het mij ontnemen. Hij vertreedt mijn leven ter aarde. Hij legt mij in duisternissen als degenen die overlang dood zijn. Dat wil zeggen, mijn leven wordt van mij weggenomen. Nou weet ik wel dat David niet stierf. Nou ja, hij stierf wel, maar niet in de omstandigheden die hier feitelijk beschreven worden. Maar hij verkeerde toch in een positie waarvan wij zouden zeggen, dat is geen leven. Omdat hij van iedereen verstoten was, omdat hij op de vlucht was en naar het leven bedreigd werd. En dat is niet een normale omstandigheid waarin iemand zou leven. Dan zeggen we, dat is geen leven. En zo is het maar net. Dan heb je ook geen leven, zeggen we dan. Dat is een goede formulering. En daar gaat het hier dus ook daadwerkelijk over. Alleen, wij weten dat waar deze woorden op de Heer Jezus van toepassing zijn, daar heeft het inderdaad geleid tot zijn dood. Sterker nog, men is jaren bezig geweest om het zover te brengen. Zijn vijanden namelijk. En dat is wat hier beschreven wordt. En dat is ook waar de Heer tegenop zag. Want ik weet dat ik nou iets ga zeggen wat misschien helemaal overbodig is nu. Maar het blijft zo dat de Heer Jezus niet maar een vermomde godheid was op aarde die alles wist. Dat wil zeggen alomtegenwoordig en alwetend en almachtig en al dat soort dingen meer. Het gaat over de Heer Jezus in zijn vernedering, die het geen roof heeft geacht om zich te vernederen, namelijk de mensen gelijk te worden, de gestalte van een dienstknecht aan te nemen, enzovoorts. En als mens ons in alle dingen gelijk geworden is, enzovoorts, en in alle dingen gelijk als wij verzocht is geworden, en verkeerde in zwakheid des zondige vleeses heet dat, uit de Hebreeënbrief. En zo. En dan moet hij net als ieder ander mens opgezien hebben tegen, maar ik bedoel angst gehad hebben voor, de dood. En niet komen met, daar hoef je niet bang voor te zijn enzovoort. Het is de natuurlijke positie van de mens en van de dieren en van alles. De strijd om het bestaan, dat wil je vermijden. Je moet zien dat je in leven blijft, je moet zien dat je gezond blijft. Je moet zien dat je niet al te veel op de vlucht moet van allerlei gevaren die je omringen en dat soort dingen meer. Dat is het eigenlijk, hè. En ook wij mensen, wij doen daar van alles aan. In essentie, zoals de psychologen hebben uitgevonden, in essentie, ja, om de dood te vermijden. Dat is het eigenlijk. Dat is een heel natuurlijk iets. En ook wij christenen hebben precies hetzelfde. Je kan mij niks wijs maken. We hebben het allemaal hetzelfde. We willen het nog een poosje volhouden hier. Tenzij we elke dag met moeite doorkomen en zeggen van dit is ook geen leven. Laat me dan maar, laat de Heer me dan maar wegnemen. Dat is waar. Maar dat is niet de normale gang van zaken in het leven. De normale gang van zaken is dat je alles aan doet om de dood te vermijden enzovoorts. Dat gaat je niet lukken op termijn, maar je probeert het zo lang mogelijk vol te houden. Daar gaat het maar om, hè. Zo ver mogelijk springen, zo hoog mogelijk springen enzovoorts. Toch? Nou ja, zoiets. En dat was bij de Heer Jezus ook. Wij weten dat zeker, omdat wij het, zij het sumier, beschreven vinden in de, over de uren die rechtstreeks leiden tot zijn dood. Ik hoef maar te roepen Gethsemane, dan is dat waarschijnlijk wel genoeg. Ja, hij moest dat laatste stuk nog door. En wat daarbij allemaal door zijn gedachten gegaan is, ik weet het niet. En ik hoef het ook eigenlijk niet te weten, toch? Het punt is namelijk, ja, voor zover het in de Bijbel staat, hoef ik het wel te weten, maar ik verzin er niks bij. Daar heb ik niet de minste behoefte aan. Bovendien, hij deed het in onze plaats. We hoeven het niet over te doen. Nou. En hij zegt dus, daarom wordt mijn geest overstelpt in mij. Mijn hart is verbaasd in het midden van mij. En dat is twee keer hetzelfde, want geest en hart staat voor de inwendige mens. En dat is niet de maag, hè. Het gaat over geestelijke dingen, onzienlijke dingen. Ja. En het heet eerst overstelpt en daarna heet het verbaasd. En dan leert je ook eens wat het woord verbaasd betekent. Dat betekent dat je dan een baas krijgt. Nou ja, dat iemand of iets je de baas is. Iets waar je niet tegenop kunt. Dan ben je verbaasd. Eventueel met stomheid geslagen, want dan heb je niks meer in te brengen. Anders, je kunt er niet tegenop. Het overkomt je, heet dat. En overkomen, dat is dan overstelpen. Je gaat ergens aan ten onder. Je hebt er geen weerwoord op, geen verdediging tegen, of hoe je dat maar noemen moet. Daarom wordt mijn geest overstelpt in mij. Mijn hart is of wordt verbaasd in het midden van mij, want het gaat over de inwendige mens. Daar is niks tegen te beginnen. Het is als een muur. Het werd ook het einde van het leven van de Heer Jezus op aarde, uiteraard. En dan staat er vers 5. Ik gedenk aan de dagen van ouds. Ik overleg al uw daden. Ik spreek bij mijzelf van de werken uw handen. Dat is een algemene gedachte. Namelijk, als u wil weten wie God is. En ja, ik weet het niet, ik kom bij het evangelische jargon terecht. Als u een overwinningsleven zoekt, en voor het maar heten mag, hè. Dus u wilt staande blijven in het leven. Gedenk dan de vorige dagen. Gedenk dan aan de dagen van ouds. Het is een gedachtegang die je vaker tegenkomt in de Bijbel, zo letterlijk. Gedenk aan wat de Heer gedaan, dat zei de Heer zelf. Wat, gedenk aan wat ik gedaan heb toen ik uw hand aangreep om u uit Egypteland uit te leiden. En op arendsvleugelen gedragen heb, dat was nog maar kort geleden toen hij dat zei trouwens. Maar later wordt het ook herhaald. Ik ben die God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik heb dat gedaan. Ik heb trouwens, zegt hij, de hemel uitgespannen. Of de aarde, wat het maar was. Dat maakt geen verschil namelijk. Ik heb dat gedaan. Enzovoort. En ik heb van tevoren gezegd wat ik zou doen. En ik heb dat uitgevoerd. En ik heb u gebracht door de wateren van de zee. En ik heb u bij deze berg gebracht. En ik heb u de overwinning gegeven op uw vijanden. En ik heb uw troon ingesteld in Jeruzalem. En wat het maar was allemaal. Weet wat de Heer gedaan heeft. Daarom is het belangrijk om de Bijbelse geschiedenis te kennen. Daar leer je die God kennen. Die hemel en aarde gemaakt heeft en die een werk uitvoert in de loop nou eenmaal van de geschiedenis. En terwijl wij leven fundamenteel en officieel in de dagen waarin God zich verbergt, ligt het voor de hand dat we ons bewust zijn wat God dan toch in het verleden gedaan heeft. En wij putten daar de hoop uit, nou ja, de stellige verwachting mag ik hopen, dat God ook zal doen, ook verder zal doen wat hij beloofd heeft. Alsnog in de toekomst. Heb u dat nog? Gedenk aan de dagen van ouds. Ik bedoel, David was op de vlucht. Met een stelletje, hoe noem je zoiets? Lui die het in de maatschappij van die dagen ook niet konden vinden. Om wat voor reden dan ook, want dat maakt mij verder niet uit. Maar de dagen van ouds was dat David heel rustig achter de schapen was. En vervolgens terecht kwam, zijn ze ondanks, gewoon omdat hij deed wat zijn vader zei, kwam hij terecht bij het legerkamp van de Filistijnen, bij het legerkamp van Israël, maar tegenover het legerkamp van de Filistijnen. En daar zag David een reusje staan. Ik kom altijd terecht in dat lied van, weet die man, Frans. Mooi, weet ik veel. Over David zag een reusje staan, het reusje was een heiden. En naar de Filistijnen, zo eindigt dat, geloof ik. Ik weet niet meer hoe die conferentier heette, we zijn altijd zijn naam kwijt. De lachende kerk, die man.
Fons,
hè? Fons heet hij. Jij denkt als Rooms-Katholiek, dan heette ze Frans. Maar nee, deze Rooms-Katholiek heet Fons. Fons Jansen. Het lied moet te vinden zijn. David zag een reusje staan. Nou ja, het was een heide, ja. Op de wijze van knaapje zag een roosje staan. Oh, nee, ik zeg het er maar even bij. Voor alle duidelijkheid. Maar goed, de Heer gaf David de overwinning. Het is een prachtverhaal. Die jonge man, want erg oud kan hij niet geweest zijn. Een jonge knaap die dan wat steentjes uit de beek haalt. En ze met zijn katapult of wat was het, een slinger enzovoort. En daarmee de reus te lijf gaat, wat helemaal niet kon. Vond iedereen. Maar ja. En hij deed het maar zo. En God gaf hem de overwinning. En daarna versloeg hij zijn 10.000. Hetgeen altijd nog 10 keer zoveel is als Saul. Enzovoorts. En daarna moest David vluchten. Voor Saul. En de Filistijnen. Nou, dat werden daarna weer zijn vrienden trouwens. Want zo gaat het. Als je gemeenschappelijke vijanden hebt, toch? Krijg je ineens vrienden. Maar vooruit maar weer. Maar die omstandigheden zijn dus echt wel veranderd. Ook in het leven van David. Maar in het algemeen geldt, bij dagen van oudste, ik denk dan meteen veel verder terug aan wat de Heer in het verleden gedaan heeft. En het is niet de enige plek in de Bijbel waar woorden van deze strekking staan. Gij zult gedenken. De Heer zei zelfs, je moet je tekenen oprichten, zodat als iemand vraagt, wat moeten die stenen hier op een stapeltje, op een hoopje, dan vertel je ze dat hier de locatie was van de doortocht door de Jordaan, of van het verbond tussen Jacob en Laban, om maar eens een gekke sprong te maken. Zoiets. En bovendien vul je het in op je kalender, zodat je het jaarlijks gedenkt. En daarom moesten ze ongezuurde broden eten, ter herinnering aan dat ze ongezuurde broden aten in de nacht van die leidde tot de uittocht uit Egypte. Toch? Nou ja, dat soort dingen meer. Gij zult gedenken aan de dagen van ouds. Goed, ik gedenk aan de dagen van ouds. Ik overleg al uw daden. Zie je wel, van gedenken van de dagen van ouds is het gedenken van de daden Gods uit het verleden. En ik spreek bij mijzelf van de werken uw handen. Dat wil zeggen, ik spreek tegen mezelf en uit mezelf over wat u in het verleden gedaan hebt, opdat ik die dingen mij bewust zou zijn. En dat is belangrijk, omdat deze resultaten uit het verleden de garantie zijn voor resultaten in de toekomst. Of hoe dat maar heten mag, hè? Ja. Ik breid mijn handen uit tot u. Mijn ziel is voor u als een dorstig land, zodat je ziet dat het uitbreiden van de handen tot God niet de betekenis heeft van wij bieden God iets aan. Zo van, wilt u er ook een? Zo, huh? Ja, dat is het verhaal van wij aanbidden nu wel over, nu we steken de handen erbij op. Alsof we God iets aanreiken. Dat is een misverstand. Het is de opheffing van die handen is de opheffing van heilige handen, schreef Paulus aan Timotheus. En die zijn handen die gewijd zijn dus aan de dienst van God. Kortom, wij steken die handen op, opdat hij ze zou vullen. opdat hij onze levens zou vullen, ons iets te doen zou geven, enzovoort. Ik spreek bij mijzelf van de werken van uw handen. Ik breid mijn handen uit tot u. Opdat u mij zou betrekken in uw werk. Enzovoort. Opdat u mij iets zou geven. Iets te doen of wat dan ook maar. En dat blijkt uit de volgende zin. Want er staat: mijn ziel is voor u als in dorstig land. Dat wil zeggen, die ziel, dat dorstige land, verwacht regen. Verwacht van bovenaf iets te ontvangen. En dat is het dan. Kortom, de Heer zou ons wat geven. Dat alles bij elkaar toch de gedachte met zich meebrengt van aanbidding. Ja, dat is zo, want wij eren God door hem te dienen. En we eren God door inderdaad aan te pakken met onze handen wat hij ons aanreikt. Als je God wil dienen, moet je beginnen met te aanvaarden de genade die hij ons geeft. En als onderdeel van die genade geeft hij ons gaven, heet dat. En dat betekent iets te doen. We lezen Romeinen 12. Door de genade die mij gegeven is, zegt Paulus, zeg ik tot een ieder van u, dat is een gave besteden, enzovoorts. Want die genade, dat is dat God ons betrekt in zijn bezigheid. En dat is het dan. En daarom, wij strekken, geven hem die geopende hand. En dat is ook de strekking van, strekking. Dat is wat geïmpliceerd wordt in de naam van Juda. Want iedereen weet dat dat woord Juda, de naam Juda, afgeleid is van het begrip jad, een hand, namelijk. En waar men de naam Juda vertaalt met Godlover, dat is ook drie keer woordwaarde als je het mij vraagt, maar waarschijnlijk wordt het niet eens goedgekeurd, dat woord, Godloven, is dat een interpretatie van het idee van die hand. Maar men looft God door zich de handen te laten vullen. God is de Vader, God geeft dus per definitie. En als je hem niet als Vader wil, pak je niet aan wat hij aanreikt. Toch? En als je hem als Vader accepteert, dan pak je aan wat hij aanreikt. Dat is het hele punt. En dat is ook altijd de discussie geweest bij de prediking van het evangelie. Of je het zomaar mag aannemen of niet. Potdorie, je mag het niet, je moet het. Hè? Wie zijn wij dat we zijn genadegift weigeren? Toch? Dat is niet echt een optie. Ja, je hebt mensen die te hoogmoedig zijn daarvoor. Die zeggen, ik neem niks uit genade aan, niks gratis, ik wil er wat voor doen. Ik kan het wel verdienen. Dat kan namelijk helemaal niet. Dat ga je niet redden, dus niet op te brengen. Enzovoorts. Of zoals iemand zei, ik ga mijn best doen voor de Heer. Waarna de legendarische Klaas Roosendaal zei, ons best is voor God niet goed genoeg. En zo is het maar net. Dat ga je niet redden. Er zit niks anders op dan aan te pakken wat God geeft. En een van de woorden daarvoor is dus geloof. Vertrouwen stellen in wat hij aanreikt. Nou ja. Ik breid mijn handen uit tot u. Mijn ziel is voor u als een dorstig land. Heere, geeft u maar. Dat is wat het is. Niet wij geven u, wij hebben niks te geven. We hebben het ontvangen van de Heer. En daarna zijn wij betrokken in zijn dienst. En wellicht geven we hem dan wat. Maar eigenlijk, het is gewoon, het is zoals in Hebreeën 6, zei het al langs de negatieve kant, wordt vermeld. Maar het idee is, de mens zou zijn als de aarde. Namelijk, de aarde ontvangt de regen van God van boven en brengt vrucht voort, logischerwijze. Maar dan toch, het begint met het ontvangen van en het in zich opnemen van die regen. Dat is dus het woord van God feitelijk en alles wat daarin vastgelegd is. En daarna brengt het vrucht voort. En zo is het met de Heer Jezus ook. Daar gaat de psalm toch in hoogste instantie over. Die het woord van God in zich opnam. U bent dus in het middenmens ingewanst, dus psalm 40. Die het woord van God in zich opnam en daaruit leefde. Dat bracht hem weliswaar in de dood, maar vervolgens in de opstanding en in de nieuwe schepping. Dat is waar het over gaat. Tenzij het tarwegraan in de aarde valt en sterft, zo blijft het zelf alleen. Maar als het in de aarde valt en sterft, brengt het vrucht voort. En vervolgens, en ik ben dat ware tarwegraan. Zie je? Dat is waar het over gaat. Mijn ziel is voor jou zo'n dorstig land. Sela staat erbij. Ik vind het wel grappig, eigenlijk. Want bij mijn beste weten, misschien kom ik dan niet zo heel ver, maar dan toch. Bij mijn beste weten is het de verwijzing naar Petra, Sela, de voormalige hoofdstad, om zo te zeggen, van Edom. Als ik het zo zeggen mag, tenminste, in de woestijn. Maar daar, dat is een woestijn. Maar daar zou water komen en daar zou vrucht voortgebracht worden. Dat is die hele stad waarbij elke grot genoemd wordt een toen een tombe. Men doet alsof het graven zijn. Zoveel mensen hebben er helemaal niet geleefd, joh. Hoezo ze over graven? Nou, overdrijf ik wel, maar vooruit. Hè. Duizenden en duizenden van die grotten. Onvoorstelbaar. Wij krijgen als toeristen maar een klein beetje te zien. In die 2-3 dagen dat we daar zijn. Het is onvoorstelbaar in de wijde omgeving. Maar het is in een woestijn. En het hele gebied van Petra, Sela wordt beschouwd als één graf. Tombs. Als één rotsgraf. Maar het is ook daar waar ooit dat gelovig overblijfsel verzameld zal worden. En van waaruit het zou opstaan. En zou uittrekken, Micha 2, zou uittrekken door de poort, door de sik. En de koning, de heren, voor hun aangezicht, de doorbreker, Peres, in hun spits, enzovoorts. En ik weet, als u er geweest bent, dan moet u zich, omdat er dan altijd wel 2-3 dagen er naartoe gaan, moet u zich herinneren dat het best leuk is de hele dag daar rondkijken, maar daarna moet je er weer uit. En dat valt tegen. Vooral het laatste stukje, ja. Zelfs mijn paard wilde niet meer verder. Het laatste stukje. De laatste 20 meter of zo. De beest had het niet meer. Nou waren we wel helemaal naar de berg hoor geweest. Maar goed. Maar het was niet meer vooruit te branden. En zelflopend. Het is, ik vind het een verschrikking. Dat laatste stuk. Nou tegenwoordig. Ja, je weet het. Ik weet het. Dus ja, doe maar. En tegenwoordig. Ja, dan toch maar in zo'n wagentje met zo'n paard. Maar. Kost weer een half kapitaal. Maar doe maar. Maar het is echt waar, dat laatste stuk, het is opklimmen. Want als je bent tussen de bergen, denk je. Nee, je zit in een diep gat, verhoudingsgewijs. Je zit in de put en je moet eruit. Je moet naar boven toe om weer op het vlakke land te komen enzovoorts. Dat is het, het is één groot graf. Nou ja, symbolisch, maar dat is wat het is. En daaruit komen is opstaan uit het rotsgraf, uit Petra, Sela enzovoorts. Want de weg naar verlossing loopt via dood en opstanding. En dat is waarom Israël, gelovig overblijfsel, eerst naar Petra verzameld wordt. Zo loopt de route en daarna eruit. Eerst naar beneden, om zo te zeggen, het graf vinden, dan naar boven. En ik vestig uw aandacht op dat voor zover wij weten ook het graf letterlijk van de Heer Jezus de rotsgraf was. Een grot. Dat weten we tamelijk zeker vanwege die steen die ervoor lag en weggerold moest worden enzovoorts. Nou ja. Maar zoiets is het. En daarom Sela. Aan de andere kant weten wij dat de term Sela of Petra ook overdrachtelijk gebruikt wordt. Dat is het nou juist. Het is symboliek en dus heeft het een grotere betekenis. Want Sela, de rots, is ook de naam van Petrus. Tot wie gezegd wordt, gij zijt Simon. Een horende betekent dat. Een gelovige, impliciet. Maar ik noem u Petrus en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Want ik had het net over een gelovig overblijfsel van Israël. Nogal letterlijk in de toekomst, in een letterlijk Petra. Maar voor ons geldt dat wij gestorven zijn en begraven, maar ook opgestaan met Christus die onze rotssteen is. Toch? Het is hetzelfde verhaal. En die rots, dat is die opgewekte Christus. Dat getuigenis van Petrus is. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Jazeker. Maar dat geldt voor de opgestane. En vandaar dat de Heer zei, oké, maar mondje dicht, hè. Dat komt pas later. Nou, zo zei hij het niet, maar woorden van die strekking zijn het wel. Ik vind het prachtig, zo'n uitdrukking. Sela. Ja. Je kan hem ook lezen trouwens als begin van het volgende vers, want de versindeling is pas van heel recente datum eigenlijk. Namelijk in Sela verhoor mij haastelijk, heren. Dus terwijl ik in de rots ben, of op grond van de rots, of wat dan ook maar, verhoor mij. Precies. Maar bij vers 7, verhoor mij haastelijk, heren, zijn wij weer terecht gewoon in vers 1. Verhoor mij. Het is een gebed om verlossing uit de dood. En als u mij vraagt naar zo'n gebed, waar vind ik dat in de Bijbel, dan noem ik nooit een psalm. Dan zeg ik, dat is Jona. Dat is Jona, ik meen het hele hoofdstukje, Jona 2. Ja, die is bovendien daarom zo aardig, omdat het impliceert dat Jona wel degelijk dood was. Ik weet niet waar ze dat vandaan gehaald hebben, dat hij overleefde in de vis. Hij was dood. En hij bidt vanuit de dood. Vanuit Sheol, staat erbij. Ik geloof dat ze het vertaald hebben met graf. Maar dat is dus fout. Het is echt Sheol. Ik bid vanuit de dodenrijk enzovoort. Maar bovendien wordt die omstandigheid door de Heer zelf op hemzelf van toepassing gebracht. Ik meen Matthäus 12, hè? Als zij zegt dat er zal geen ander teken gegeven worden dan het teken wat ze hebben, het teken van Jona. Die was dood en op de derde dag stond hij weer op. Of daarmee het wonder groter of kleiner is, weet ik ook niet. Maar hij was overleden en hij werd weer levend. Dat is het. En het wordt toegepast op de Heer Jezus. Precies. Die stierf, maar uit de dood opstond. En zijn gebed werd dus verhoord. Dat gebed van Jona en een gebed uit al die psalmen. En als je daaruit concludeert dat men dus in het dodenrijk kan bidden, dan moet ik u zeggen, ja, dat kan, blijkbaar, ja. Of men verhoord wordt, is een ander verhaal. En wat ons betreft is het niet aan de orde, het is zuiver academisch, want van ons als gelovigen wordt gezegd dat wij de dood zo zonder meer niet zullen zien. Het is ook niet zoals de rijke man onze ogen zullen opslaan in het dodenrijk. Want daar gaan we niet naartoe. Daar zijn we niet en daar gaan we niet naartoe. Wij zijn al met Christus opgewekt. Dus als wij, nadat we hier gestorven zijn, eventueel onze ogen opslaan, dan zijn wij in de hemel. Dan blijken wij in de hemel te zijn. Of hoe je dat maar zeggen moet. Maar niet het dodenrijk. Vers 7. Verhoor mij haastelijk, heren, mijn geest bezwijkt. Verberg uw aangezicht niet van mij, want ik zal gelijk worden aan degenen die in de kuil dalen. waaruit volgt, als mijn geest bezwijkt, dan sterf ik. Dan daal ik in de kuil, in principe de diepte, de afgrond, de gevangenis, dodenrijk, neder. En dus verhoor mij haastelijk, heren, opdat ik niet sterve, is natuurlijk het idee van David. Maar ja, daar zijn we al eens eerder bij blijven steken. Heel lang geleden, toen we in Psalm 22 terechtkwamen. De beroemde psalm van mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Waarvan ik dan altijd zeg, en dat verlaten, dat is dan dat woord dat in de loop der christelijke, dan wel theologische geschiedenis aanzienlijk is opgeblazen. Maar er staat gewoon bij, verre zijnde van mijn verlossing. Maar zover was het nou ook weer niet. Want de verlossing kwam wel, maar pas nadat hij was overleden. Op de derde dag. Verder heb ik u toen ook verteld dat waarom net zo goed kan vertaald worden met hoe lang. Hoe lang duurt het nog voordat die verlossing komt? Implicerend dat het zeker is dat die verlossing komt. En waarschijnlijk was het ook zeker wanneer de verlossing zou komen, toegepast op de Heer Jezus. Maar onder die omstandigheden is dat wel degelijk een lange tijd. Een uur kan heel lang zijn, hoor. En het was langer dan dat, hè. Ik hoop dat dat duidelijk is dan. Maar het gaat erom dat een gebed is om verlossing. En in principe verlossing uit de dood. En dat je hier leest van dat er misschien nog is voordat hij sterft. Ja, dat is historisch zo bepaald. Maar toegepast op de Heer Jezus, die is in de kuil gedaald. Maar vervolgens verlost uit de ruisende kuil, zo heet het in een andere psalm, uit het modderig slijk enzovoorts. Goed. En het zal duidelijk zijn dat dit vers in hoge mate weer overeenkomt met vers 3. Hij legt mij in duisternissen als degene die overlang dood zijn. En hier, want ik zal gelijk worden aan degene die in de kuil dalen. Het is dus in essentie een verlossing van de macht van de dood in elk geval. Doe mij uw goede tierenheid in de morgenstond horen. Waarbij goede tierenheid dan toch overeenkomt met waarheid. Uit vers 1. Verhoor mij naar uw waarheid en naar uw gerechtigheid. En verder meen ik dat ik, dat zal een paar maanden geleden geweest zijn, u uitgelegd heb dat goede tierenheid, wat natuurlijk ook een vreemd woord is in het Nederlands, dat de Hebreeuwse term daarvoor feitelijk impliceert, dat is uit het gebruik, dat die goede tierenheid, dat goede waarover gesproken wordt, niks anders is dan trouw aan het woord, trouw aan de beloften. God is goede tieren betekent in de praktijk hetzelfde als God is rechtvaardig. Want beide termen impliceren God is trouw aan zijn woord. Dat is het. En dat goede tieren, ik weet wel dat je in het Nederlands nog moet zeggen dat dan het goede tiert. En bij ons tiert alleen het onkruid en al het andere moet je, dat gaat vanzelf namelijk. Ik heb al toch wat moeite met het woord tieren. Hoewel, van dieren zeg je het ook, tieren goed. Dan doen ze het goed, weet je veel. Dan steken ze goed in hun vel of zo. Nou ja, we hebben het over de nertsen uiteraard. Eventueel de konijnen, maar toch.
Engelse loving kindness, goede tierenheid.
Ja, zo hebben ze dat opgevat. Je moet er loving kindness, dat is toch een heel andere term weer. Maar de essentie van het, ik heb het Hebreeuwse woord niet bij de hand hier, maar ik meen dat ik u dat een keer verteld heb, hoe dat zit. Dat woord, dat blijkt ook uit het gebruik in de Bijbel, betekent en impliceert trouw aan de beloften die God gedaan heeft. En dat maakt hem goed. Doe mij uw goede tierenheid in de morgenstond horen. Morgenstond, boker. Dat is een bekende Hebreeuws woord, weet je. Boker tof, goedemorgen. Toch? Wel, Hans kwam al elke ochtend kwam je naar boker tof. Boker, de ochtend. Eigenlijk, het woord boker is ons woord breken. Boker, break. Give me a break. Break. Maar bij ons heet het ook zo, want de morgenstond is als de dag aanbreekt. Dat woord is het, juist. Het is het aanbreken van iets. En vandaar dat je het Nieuwe Testament leest en des morgens vroeg, als het al begon te lichten of nog net niet, toen gingen de vrouwen onderweg en het begon te lichten en toen kwamen ze bij het graf en toen bleek het graf open in de morgen. Vroeg in de morgen staat er uitdrukkelijk bij dat het heel vroeg was. Dat is de morgenstond, het aanbreken, het breken van een nieuwe dag. Er wordt eraan begonnen. En doe mij dan uw goede tierenheid horen. Als je het meteen toepast op de Heer Jezus, dan weet je wat het betekent. Doe mij opstaan als de dag aanbreekt. Of zo. Ik weet wel dat er nou helemaal niet staat, maar toch wel, dat is wel wat het is. En morgen stond het idee van het aanbreken van de dag, dat weet u, hè. Staat op, wordt verlicht, want uw heerlijkheid komt, of de heerlijkheid des Heer, uw licht komt, de heerlijkheid des Heeren gaat over u op. Uit Jesaja, wat was het, 60? En Efeze 4 enzovoort. De dag. Ja. Doe mij een goede tierenheid in de morgenstond horen uw woord, want ik betrouw op u. Kijk, hieruit blijkt dus ook dat het goede tierenheid betekent dat God betrouwbaar is en dat hij zich houdt aan zijn beloften, aan zijn woord. En van de Heer Jezus lezen wij samengevat, korter dan ik het kan zeggen, maar er staat dat hij om de heerlijkheid die hem voorgesteld was, en dus om wat hem beloofd was, het kruis heeft gedragen en de schande heeft veracht, enzovoorts. Dat is het. En ja, dat moeten wij ook leren natuurlijk. Vertrouwen op Gods beloften. Hoe dan ook. En we hebben ze zwart op wit, dus ja. En we gedenken de dagen van oud, waarin God zijn beloften vervulde en deed wat hij gezegd had. En dat is onze garantie. Zie? Want ik betrouw op u. Maak mij bekend de weg die ik te gaan heb. Hij was wel aardig trouwens, want de weg ging inderdaad dwars door de dood. Maar daarmee heeft hij ons een verse en nieuwe weg ingewijd. In zijn opstanding, door zijn bloed heet dat, maar dat is dus door zijn opstanding. Want het is ontleend aan, deze beeldspraak is ontleend aan de grote verzoendag en het sprenkelen van het bloed op grote verzoendag, op de hele route naar de Ark des Verbonds tot op het verzoendeksel aan toe. Hebben jullie dat nog? Dat is een verse en levende, bloedige, levende weg. Ja, de weg. In het Nieuwe Testament heette het, u en ik, wij zijn van de weg.
Wat Paulus zeggen?
Ja, we zijn van de weg. Ja. Niet van de weg, maar van de weg. Ja. Ja, zo heet die meneer ook hier. Er is een hele familie hier, hè, van de weg. En zo heet die gemeente in Zwolle, of bestaat die niet meer? De weg?
De Almere
Haven. Een of andere charismatische. Hè? Is het de? Ik dacht dat het de weg was, maar. Oh, we hebben de weg in Almere. Oké. Het is een bekende term, de weg. Maar de weg gaat door de dood naar het leven. Dat is het. Via de vernedering omhoog. Met dank aan Jozef, zeg ik altijd in dat verband. Want daar, in de geschiedenis van Jozef vind je dat uitgedrukt. Hè? Eerst de kuil, weet u nog. En daarna ging de weg weer omhoog. Niet al te snel, maar die ging omhoog. Ja, uitermate. Maak mij bekend de weg die ik te gaan heb, want ik hef mijn ziel tot u op. Daar zie je weer, dat is hetzelfde als ik hef mijn handen tot u op. Dat wil zeggen, ik onderwerp mij aan uw wil, geef mij iets te doen, geef mij die weg te gaan. En van de Heer staat, hij ging de weg die hem voorgesteld was. En gekoppeld aan dat ook wij zouden met leidzaamheid lopen, de weg die, de loopbaan die ons is voorgesteld. Dat is nieuwtestamentische terminologie. Kortom, red mij, Heere, van mijn vijanden. Bij u schuil ik. Leer mij uw welbehagen te doen. Dat is dus toch deze weg te gaan. Want gij zijt mijn God, uw goede geest geleide mij in, naar, kan ook, maar dan tot in, een effen land. Effen, het is zoveel, ja, de vraag, ik weet niet hoe je dat hebt, maar dat is zo'n term, dan denk ik, wat zou daar nou staan in het Hebreeuws? Een effen, effen land. Wat, heb jij een Engelse daar?
Upright.
Wie heeft een Engelse? Jij?
Upright.
Ja, upright. Dat is ook goed. Het betekent namelijk zoiets als recht. En dat kan zijn horizontaal als verticaal. Het is Yasser. Yasser. Ik weet niet wie, of je dat kent. Sefer Yasser. Het boek des oprechten. De oprechten. Synoniem voor rechtvaardigen. Eigenlijk. En vandaar de vertaling met upright. Maar een land rechtop. Ja, het land staat niet rechtop, of wel? En dus hebben ze van gemaakt: het is wel recht, maar dan is het vlak. Effen. Egaal. En dat kan ook. Dat kan allebei. Het is maar hoe letterlijk je het nemen wil. Als je het hebt letterlijk over land, dan heb je het liefst vlak. Dat is het makkelijkste te bewerken, te bebouwen. Ook om op te wonen enzovoort, alles egaal. Of dat mooi is, weet ik ook niet. Maar in Nederland moeten wij het ermee doen. In het algemeen dan, op onze dijken na natuurlijk, want die moeten wel. Maar goed. Een effen egaal, maar eigenlijk een oprecht land. Een land zonder al die moeilijkheden, om zo te zeggen. Uw geest, uw goede geest geleidde mij in Effenland, maar u weet toch wat het Effenland dan is, ongeacht wat de woorden precies zijn. Die goede geest die geleidde hem dwars door de dood. Doet hem opstaan uit de dood. Vreemd genoeg, het heet in uw handen beveel ik mijn geest en toen stierf hij, maar daarna lees je net zo goed over de geest van God in de opstanding van Christus, want strikt genomen, maar het is mijn onderwerp niet nu, maar strikt genomen, de opstanding van Christus is in de praktijk hetzelfde als de uitstorting van de Heilige Geest, althans het begin daarvan. Dat is wat Petrus zegt in Handelingen 2. En als het ergens gezegd moest worden, was het daar. Hij zegt, God heeft beloofd dat hij zijn geest zou uitstorten op alle vlees. In Joël bijvoorbeeld. En dat las hij dus eerst. En daarna zei hij dat God die belofte vervuld heeft als hij Christus, als hij Jezus uit de dood heeft opgewekt. En dat vervolgens, als wij tot geloof komen, ontvangen wij ook die geest. Met andere woorden, de uitstorting van de geest begint op Pasen. En wat er op Pinksteren gebeurde, was een manifestatie daarvan. Oké, de show. Het teken daarvan. Hoe weet je nou of die geest is uitgestort? Of de geest is onzinnelijk? Hoe weet je dat nou? Nou ja, als de geest zich manifesteert voor de gelegenheid. Dat is altijd voor de gelegenheid, want het is niet de normale gang van zaken. En dat gebeurde dus op de Pinksterdag. Hebben we dat nog? Daarom staat er ook, God heeft dit uitgestort, dat gij nu, inmiddels, roep ik altijd, dat gij nu ziet en hoort. Maar het was al eerder uitgestort, namelijk op de dag dat de Heer uit de dood opstond en blies op zijn discipelen en sprak, ontvang de Heilige Geest. Dat was het. En later zei de anderen, we weten niet eens dat er een Heilige Geest is. Ja. Maar die hadden ze wel. Alleen het werd daarna gedemonstreerd dat het ook inderdaad zo was. Voor de gelegenheid. Incidenteel, jawel. Maar goed, dat is nou ons onderwerp niet. Waar het over gaat is, de Heer Jezus werd geleid dwars door de dood heen in een effen land. En ook David werd geleid dwars door deze omstandigheden heen naar een wat rustiger bestaan. Maar de aanloop daar naartoe was niet zo best. Maar ja, dat, zo is het nou eenmaal. We hoorden allemaal bij zijn profetische bediening. En daarna gewoon in nogal klare taal. Maar anders, als je het niet op de Heer Jezus van toepassing brengt, dan zeg je het is dichterlijke taal, het is parabolisch, het is wat overdreven. O Heere, maak mij levend om uw naams wil. Was hij dan dood? Bad hij dan uit het dodenrijk? Nou, hij niet, maar bij wijze van spreken wel. En de wijze van spreken is die van de Heer uiteraard. Maak mij levend om uw naams wil. Dat wil zeggen, u hebt het beloofd. Het doet de naam des Heeren schade als hij, de Heer God, zijn belofte niet vervult. En daarom heet het om uw naams wil. Zie je? Van de week was ik in Exodus 32, van de vorige week, vandaag een week geleden. Exodus 32 bij de Gouden Kalf, in Exodus 32, ja. En toen zei de Heer tegen Mozes, dit is een hardnekkig volk, dat is toch ook een toestand met dat volk. En de Heer zei tegen Mozes, weet je wat, Ik maak er een eind aan en ik begin met jou wel. Ik zal jou tot een groot volk maken enzovoorts. En toen sprak Mozes wat terug en hij zei, Heer, dat kunt u niet doen. Wat zullen de mensen er wel van zeggen? Dat u een volk uitleidt uit Egypte en u brengt het dan om, of ze het nou verdiend hebben of niet. Maar u brengt het dan om in de woestijn en wij weten wel dat ze het verdiend hebben, maar dat schaadt uw naam, dat kunt u zo niet doen. Nou ja, en dat was waar Mozes een beroep op deed. U hebt wat beloofd, u hebt wat gezegd. En terwille van uw naam moet u dat nou ook doen. Feitelijk, ik hou u daaraan. En zo gebeurde het dus ook. Maar elders, ik weet nooit zo gauw waar, maar elders in de profetieën lees je dat ook. Dat de Heer zegt tot Israël, ik zal u verlossen, ik zal mijn belofte vullen, maar niet om uwentwil. Maar om mijnentwil, omdat ik het gezegd heb en ik zal het doen. Niet dankzij u, maar ondanks u. En hetzelfde geldt trouwens ook voor de instandhouding van het Davidische koningshuis door de eeuwen door. De Heer zei, om mijn knecht Davids wil. En hij zei het al tegen Jerobeam, hij zegt, ik zal jou koning maken over Israël. Maar terwille van mijn knecht David, ja, krijg je de stam van Juda dus niet. Want ja, ik heb aan David wat beloofd. En niet alleen Juda, maar die krijgt de stam van Benjamin ook mee. Want iemand uit het huis van David zou koning zijn over Israël. En niet alleen maar over Juda. Dus kreeg je de stam van Benjamin nog net mee. De volle broer van Jozef. Daarmee van Efraïm en Manasse, oom, wacht maar goed, er zit er dichtbij, maar terwille van David. En niet omdat de familie of de afstammelingen het zo netjes deden of zo, of het verdiend hadden, dat is het punt niet. En dat is een van de punten die gemaakt wordt in de geschiedenis. Er gebeurt van alles, Het leidt tot een nieuwe schepping, een nieuwe hemel, nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. Maar niet omdat iemand iets verdiend heeft. Integendeel, het is omdat God iets geregeld heeft. En niet op grond van loon, maar uit genade, zo heet dat. Paulus maakt er veel werk van. Hij zegt, als dat werken is, is het loon. Dan is het geen genade meer. Maar het is uit genade, dus het is per definitie zonder werken. Je hebt het niet verdiend, dat is het. En daarom willen mensen geen genade aanvaarden. Ze zijn er te hoogmoedig voor. Dat is het. Dat is het dilemma ook bij de evangelieprediking. Je moet je kop buigen. En je harde nek. Maar ja, wel even ook te midden van een hardnekkig volk, denk ik wel eens. Hoe zou dat nou komen? Maar die maar even terzijde. O Heere, maak mij levend om uw naams wil. Voer mijn ziel, mijn leven dus uit de benauwdheid. Om uw naams wil, om uw gerechtigheid. Want de gerechtigheid Gods hangt ook aan zijn trouw, aan zijn eigen woord. Men lezen opnieuw Romeinen hoofdstuk 3. God is rechtvaardig, waarom? Omdat hij gelovig is. Hoezo? Nou, hij houdt zich aan zijn woord, hij is daar trouw aan. En roei mijn vijanden uit. Dat tegenover wat hiervoor gezegd is, want hiervoor wordt als het ware de psalmist uitgeroeid. Maar het gebed is om verlossing daaruit, uit de dood. En aan de andere kant, roei mijn vijanden uit. Als dit de woorden zijn, ook van de Heer Jezus, betekent het dus dat die woorden vervuld worden. En woorden van die strekking is niet alleen maar in deze psalm. Hè? Roei mijn vijanden uit. Om uw goede tierenheid. Impliceren dat God het beloofd heeft. Om de vijanden uit te roeien. Roei mijn vijanden uit om uw goede tierenheid en breng hen om. Allen die mijn ziel beangstigen. Dat gaat dus ook inderdaad gebeuren. Dat is een van de toch tamelijk vele schriftplaatsen waar dit zo staat. Dat wil zeggen dat een einde gemaakt zal worden aan het bestaan van Gods vijanden. En dat betekent aan het bestaan van alle ongelovigen, logischerwijze. En dat heet dan ook nog om uw goede tierenheid. Ja, dat is goed. Dat weet je toch? Nou ja, ik zeg het wel vaker, dus ik wil niet vervelend doen, maar dat verhaal van die mensen die zeggen, ja, als er dan een God is, hoe zit het dan met al dat onrecht in de wereld enzovoort? Nou, moet je zeggen, God gaat er wat aan doen, maar hij neemt het onrecht, dat is abstract. Wat doe je daarmee? Hoe pak je onrecht aan? Hoe steek je dat ergens weg? Hoe gooi je het in de afvalbak? Gescheiden natuurlijk, maar onrecht, wat is dat voor een ding? Je hebt onrechtvaardigen. Je hebt zondaren. Hoe pak je de missers aan? Ja, degene die missen. De onrechtvaardigen. En die zullen weggedaan worden. Maar ja, ik heb begrepen dat dat nou ook weer niet de bedoeling was van de uitdagers, om zo te zeggen. Maar dat is wel wat gaat gebeuren. En bovendien is dat ook de essentie van de vraag, waarom is het stil? Waarom blijft de hemel gesloten? En waarom komt het koninkrijk nog niet? Wel, zegt Petrus, dat is omdat de Heer langmoedig is over ons. Want er komt wel, en nog grof ook, want dat betekent dat zelfs hemel en aarde zullen vergaan. En wij verwachten naar zijn belofte, 2 Petrus 3, wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid rechtop. Waarin gerechtigheid woont. Ja. Roei mijn vijanden uit om uw goede tierenheid en breng hen om allen die mijn ziel beangstigen. Dat is tot eer van God als het gebeurt. Ja. Sommigen denken dat het alleen tot eer van God is als alle mensen behouden worden. Maar ik moet u zeggen dat het niet is. Het is tot eer van God dat hij een oordeel brengt over alle onrecht en onrechtvaardigheid. Dat is tot eer van God. En het is ook tot eer van God dat er ieder die gelooft, zijn geloof gerekend wordt tot gerechtigheid. En dat God een mogelijkheid, ook een juridische mogelijkheid, gemaakt heeft. Dat dat kan. En dat is het werk dus van de Heer Jezus die deze weg ging dwars door de dood. Zie? En dat is zijn de laatste vier woorden. Want ik ben uw knecht. En het is die knecht, de dienstknecht dus, die inderdaad die gerechtigheid tot stand brengt. Die weg gaat dwars door de dood heen tot een betoning van Gods rechtvaardigheid. Die weg ten leven bereidt enzovoorts. En dat zijn vijanden, de vijanden van die knecht des Heren, ik ben ineens in Jesaja, dat merkt u wel. Dat die vijanden van die knecht des Heren inderdaad door God zullen worden uitgeroeid. Zo is dat nou eenmaal. Ja, en waarom niet? Ik bedoel, ja, sorry, maar die vijanden, zolang de Heer langmoedig is en zij het leven hebben, kunnen zij zich bekeren. Men kan tot de Heer gaan. En kiezen wie men dienen wil. Het is of de een of de ander. En of dat moeilijk is of niet, ja, dat weet ik ook allemaal niet, beste mensen. Dat het ingrijpend is in je leven als je kiest voor wie je dienen wil. Jawel, dat is het altijd. En verder heb ik er geen verstand van. Ik weet alleen van mezelf, maar ja, dat zegt niet zoveel. Hoe u dat hebt, weet ik ook niet. Ik weet alleen dat het verstandig is om die keuze te maken en de Heer te dienen. Want je wilt toch niet in dat oordeel Gods terechtkomen. Zeker niet als het alternatief is dat je uit genade niet alleen eeuwig leven ontvangt en dat je schuld is weggedaan en geplaatst wordt in het licht in de gemeenschap met de Heer, maar ook nog deel uitmaakt van de gemeente van eerstgeborenen met de hemelse roeping en erfenis en al dat soort zaken meer. Ik bedoel, als je die keuze moet maken, dat mag toch niet al te moeilijk zijn. Toch? Nou ja. Van harte aanbevolen. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat we u kennen als onze Vader. Als degene die ons rijkelijk verleent. Die overvloedig is geweest met de rijkdom van zijn genade over ons. En we danken u dat wij uit die genade leven hebben ontvangen. En op grond van uw woord en uw onderwijzingen ons mogen realiseren dat wij in Christus gezegend zijn met elke geestelijke zegening. En dus deel hebben niet alleen aan zijn dood, maar ook aan zijn opstanding en hemelvaart. En daarmee aan zijn erfenis. Het zijn woorden die wij in het begin zo makkelijk kunnen uitspreken, maar waarvan de strekking voor ons vooralsnog onvoorstelbaar is. Maar we danken u dat we hebben uw woord waarin u zich hebt bekendgemaakt. Dat woord waaraan u zich houdt. Dat woord dat ons spreekt over de dagen van ouds en wat u gedaan hebt in het verleden. En we danken u dat wij daar ons geloof op mogen bouwen. Op u, die betrouwbaar gebleken bent. Die doet wat u beloofd hebt, die trouw is aan uw woord en aan uw beloften, die vast liggen bovendien in de persoon en het werk van onze heiland. We danken u dat we daaruit mogen leven. En als uw kinderen in alle eenvoud mogen zitten aan uw voeten, uw woord mogen openen en dat mogen tot ons nemen, opdat het ons zou versterken naar de inwendige mens en opdat het onze hoop en verwachting zou richten op de spoedige verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. En daarom, Vader, wij bevelen ons aan in uw handen. Bewaart u ons voor de boze en leidt u ons naar uw vaderhuis. Amen.